Goedemorgen, gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dokter A.J. Kunz uit Katwijk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week, zondag 15 februari, de eerste Lijdenszondag, hoopt in de morgendienst dominee J.A. Mol uit Harskamp voor te gaan. En 's avonds hoopt dominee A. van Eckenveld uit Noorden voor te gaan. Aanstaande woensdagavond is er ook een eredienst. Die begint om 19:30. Dr. J. Kommers uit Ermelo hoopt dan voor te gaan. Komende zaterdagavond, 14 februari, is er om 19:00 in de oude school weer gebedskring voor Olivia van de Boogert en haar familie. Dat zal vanaf nu om de 2 weken zijn. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is vandaag bestemd voor de diaconie ten bate van de GZB, voorjaarszendingscollecte. De tweede en de derde collecte zijn beide bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken aan de zieken van de gemeente en in het bijzonder aan Olivia van de Boogert uit Driebrugge. En ook dragen we haar zus Roosmarijn op in het gebed. Zij moet morgen een beenmergpunctie ondergaan. En dit ter controle om een eventuele mutatie uit te sluiten. We denken ook aan mevrouw Marie de Bruin uit Woerden. Zij kampt met veel rugpijn en ze krijgt daarvoor onderzoek in het ziekenhuis. We denken aan de heer Maarten Brak uit Gouda, die deze week naar het ziekenhuis moet voor een ingreep. Ook denken we aan mevrouw Wilma van Herk uit Gouda, die komende week voor onderzoek naar het ziekenhuis in Leiden moet. Artsen hebben bij haar een melanoom geconstateerd. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons zijn verbonden.
Laten wij, gemeente, stil worden voor het aangezicht van God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van ons Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. We zingen het eerste en ook het zevende couplet van Psalm 27. Wij verootmoedigen ons gemeente voor het aangezicht van God. En opdat wij weten hoe we ons zullen verootmoedigen, horen wij de 10 geboden. We zingen daarna het 3e couplet van Psalm 86. We horen daarna de verkondiging van Gods genade vanuit de 1e Johannesbrief. En we zingen daarna het 6e couplet van Psalm 86. Dus na de wetslezing het 3e en na de genadeverkondiging het 6e couplet van Psalm 86. Horen wij nu de heilige wet van God als God al deze woorden spreekt. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgeen dat boven in de hemel, nog van datgeen dat onder op de aarde, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 3e en aan het 4e lid van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de dag van de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De verkondiging van Gods genade, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, Zo maken we God tot een leugenaar. Zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. En hieraan kennen wij hem, dat wij hem gekend hebben, namelijk als we zijn geboden bewaren. Voordat ik u gemeente het woord van God bedien, bidden we om de opening van dat woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, eeuwige God in de hemel, barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus. We komen vanmorgen voor uw heilig aangezicht, want dat zijn we hier toch. Als we onze plaats hebben ingenomen in uw huis. Op die plek waar u van geslacht op geslacht uw woord laat verkondigen. Wij zijn hier voor uw aangezicht en dat zijn we ook als we thuis met deze dienst verbonden zijn. En we komen u bidden, Heere, dat u er vanmorgen ook bent. Want u bent alomtegenwoordig en uw ogen gaan over heel de aarde. En uw ogen zien ook ons. En u kijkt tot in onze harten. En juist daarom, o God, wij moeten het u belijden. Is het niet vanzelfsprekend dat u vanmorgen in uw genade tot ons komt? Dat u in de bediening van uw woord tot ons komt. En wij moeten u belijden, o God, dat als u met ons doet zoals wij met u doen, dat hier vanmorgen dan niets te zeggen zou zijn. Wij moeten u belijden en we bidden, Heilige Geest, laat het ook voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, ook de belijdenis van onze harten zijn. Dat wij voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. En wij bidden u, Heere God, leer ons om onze zonden, om onze overtredingen te belijden. Om ermee voor de dag te komen. En dan zijn we hier toch, o God, op die allerbeste plek, want dit is toch de plek waar ook onze maskers af kunnen. Waar we ons niet groter hoeven voor te doen dan we zijn en ook niet mooier. En niet vromer. Want u ziet ons toch wel. En u weet toch wel wat u van uw maaksel te verwachten heeft. En juist daarom bidden wij u dat u ons eerlijk maakt. O God, wij komen als zondaren voor uw aangezicht hier vanmorgen. Eén voor één. En als er aan onze kant niets te verwachten valt, dan alleen uw rechtvaardige oordeel. Heren, dan doen wij vanmorgen nochtans een beroep op u. Op uw ontferming. Op uw barmhartigheid. Op u, Heere Jezus, van wie we zo even hebben gehoord, dat was toch uw eigen woord, dat we een voorspraak bij de Vader hebben. U, Heere Jezus, de rechtvaardige. Dat u een verzoening bent voor onze zonden. En dat dat zo breed en zo diep gaat, dat het voor heel de wereld voldoende zou zijn. Aan uw offer ligt het niet. En juist daarom komen we vanmorgen u vragen of u in de verkondiging van uw woord tot ons komt. Ons opzoekt. U weet ook wat wij nodig hebben, o God. Vermaning. Als we tot nu toe allemaal wel denken, ja, dat zijn wel woorden en ernstige woorden, maar het valt wel mee, of het zal wel meevallen bij mij. Doordring ons ervan, o God. Van uw rechtvaardigheid en van uw heiligheid. Maar laat ook uw genade, o God, over ons komen. U weet, als we erom gebeden hebben vanmorgen, als we er misschien zo onverlegen zijn om een woord van u, en misschien dat we wel gebeden hebben, o God, het is al zo lang zo stil van binnen, dat u spreekt tot uw knecht. Dat u spreekt tot uw dienares. Oud, maar ook jong. O, wij bidden dat we uw stem mogen vernemen. En daarom bidden wij u, Heilige Geest, dat u in de opening van de schriften ons de Heere Jezus verkondigt. Als die getrouwe en genoegzame zalig maken. Komt u dan tot ons. Wij wachten op uw ontferming. Uit genade. Amen. Onze tekst is vanmorgen uit Johannes 2... De geschiedenis van de bruiloft te Kana. En daarom beginnen we te lezen vanmorgen in Jesaja 25. Vervolgens lezen we dan uit Johannes 2 en tenslotte uit Openbaring 19. En we zouden kunnen zeggen, Jesaja 25 en Openbaring 19, dat is eigenlijk waar het naartoe gaat. En die bruiloft te Kana laat dan zien aan het begin van dat openlijke optreden van de Heer Jezus, hoe hij te werk gaat en hoe hij daarheen aan het werk is. Jesaja 25, we lezen de versen 6 tot en met 9. Over heil op de berg Sion. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken. Een maaltijd van reine wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het bewindsel van het aangezicht waarmee alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de smaad van zijn volk van de ganse aarde wegnemen. Want de Heer heeft het gesproken. En men zal te dien dagen zeggen, zie, deze is onze God. We hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Zie, deze is de Heere. We hebben hem verwacht en we zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. Johannes 2 vervolgens de versen 1 tot en met 11 lezen we. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood met zijn discipelen tot de bruiloft. En toen er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn. Maar Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u? Mijn uur is nog niet gekomen. En zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u zeggen zal, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging van de Joden. Elk houden er 2 of 3 metreten. En Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het naar de hofmeester. En ze droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had, en hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaren die het water geschept hadden, die wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom. En hij zei tot hem, alleman, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, dan de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Ten slotte uit de Openbaring 19, de versen 6 tot en met 9. Over de bruiloft van het Lam. En daar schrijft Johannes, en ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren. En als een stem van sterke donderslagen, zeggen de halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven. En hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Dit is gemeente het woord van God. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. Mag u het woord van God gemeente verkondigen vanuit Johannes 2, 11e vers. Ik beperk me grotendeels tot het eerste gedeelte daarvan. Oh ja, daar komt het vervolg natuurlijk ook wel in mee, maar ik denk dat we ook al genoeg hebben aan die eerste woorden die Johannes erover schrijft, over die bruiloft te Kana en dan vooral natuurlijk dat wonder wat de Heer Jezus daar verricht. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. We gaan eerst met elkaar zingen. Ook over die heerlijkheid van God in Psalm 145. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. En dan het 4e couplet waar we zingen over uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Dat is waar het ook op die bruiloft te Kana om gaat. U mag uw gavengevende collecte van harte aanbevolen. We zingen de coupletten 2 en 4 van Psalm 145. Psalm 36 zingen we na de verkondiging het tweede couplet. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Een wellust, misschien wel goed om dat even te zeggen, want dat heeft in onze taal denk ik een beetje een andere betekenis gekregen. Dan denk je, wat zing ik nou eigenlijk, maar wellust, dat is hier natuurlijk dat je overweldigd wordt door de liefde, door de genade van God. En in liefde dronken is dus wat anders als dronkenschap dan. Tweede couplet van Psalm 36 na de verkondiging. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus op een bruiloft. In Cana. In Galilea. Zijn moeder is er, Maria. En Jezus is er ook. En Jezus was ook genood. En zijn discipelen tot de bruiloft. Dat is een bekende tekst. Er zullen er vast vanmorgen bij ons zijn die zeggen, ja, dat is onze trouwtekst. Hoeveel trouwpaardjes zullen met die tekst in de loop van de jaren niet zijn getrouwd? En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. Prachtig. Maar wat doet Jezus op een bruiloft? Je zou hem hier niet verwachten. Johannes die vertelt in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie hoe het allemaal is begonnen met Jezus. En dat begint natuurlijk met Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daarna gaat het over die eerste discipelen. Over Andreas en Petrus en Johannes en Filippus. En Nathanael. En dan zegt Johannes, en op de derde dag was er een bruiloft. Te Cana in Galilea. De derde dag. Dat is voor Joden een echte trouwdag. Joden die trouwen graag op dinsdag. Want de derde dag, dat is in Genesis de dag waar van God twee keer ziet dat het goed is. Je zou kunnen zeggen, een dag met een dubbele zegen. God zag dat het goed was. Mooie trouwdag. Maar goed, Johannes telt in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie ook de dagen. De derde dag, dat zijn de eerste dagen van het openlijke optreden van Jezus. Na drie dagen, het ligt als je het in verband leest, het meest voor de hand om te denken, dat is net na die ontmoeting met Nathanael uit Cana. Na drie dagen is er weer iets in Cana. Een bruiloft. Moeder van Jezus is uitgenodigd. Over Jozef lezen we niet. Waarschijnlijk is Jozef gestorven en neemt Jezus als de oudste zoon van Maria plek in van Jozef. Hij is ook uitgenodigd. En die bruid en die bruidegom die zullen gezegd hebben, neemt u uw discipelen ook maar mee. He, dat is Oosterse gastvrijheid. Breng ze maar mee. Wat doet Jezus op zo'n bruiloft? Ik bedoel, gemeente, met eerbied gesproken, heeft de Heer Jezus niets beters te doen dan naar een bruiloft te gaan, een feest, hè, want dat is dat natuurlijk dan ook, 7 dagen lang. Heeft Jezus niets beters te doen? Ik denk dat Johannes de Doper deze uitnodiging had afgeslagen. Hè, Johannes de Doper, dat is de man van de woestijn, van de sprinkhaan en de wilde honing. En Jezus dan? Dat is wel een belangrijke vraag, want let erop, Johannes die vertelt het ons in de eerste dagen, om zo te zeggen, van de verschijning van de Heer Jezus. Hij is een openlijke optreden. Het is nog aan het begin van het evangelie. Het evangelie, dat woord jongens en meisjes, dat weet je hopelijk wel. Dat woord evangelie betekent goede boodschap, blijde boodschap. Nou ja, als je het evangelie van Johannes vanaf hoofdstuk 1 dan leest, hè, dan heb je net gelezen over, ja, over Johannes de Doper die daar staat bij de Jordaan. Jezus heeft aangewezen als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Je zou kunnen zeggen, Johannes die gaat meteen naar de kern. Daar komt Jezus voor. Maar dan lees je over dat eerste openlijke optreden van Jezus, dat hij naar een bruiloft gaat. En niet eens alleen als een gast. Johannes die heeft het niet over de bruid. Heel even over de bruidegom. Maar eigenlijk is het bruidspaar, om zo te zeggen, op de achtergrond. De bruid is er helemaal niet zichtbaar. Ja, als wij naar een bruiloft gaan, en we zijn zelf niet in de gelegenheid geweest, dan kom je thuis. En vooral vrouwen doen dat natuurlijk. Die zeggen, ja, hoe zag de bruid eruit? Ja, bruid is het stralende middelpunt van een bruiloft. En als een ander die plek inneemt, dan is dat onbehoorlijk. Maar hier zien we het gebeuren. Op deze bruiloft valt al licht op Jezus. En dat is niet onbehoorlijk, maar dat is precies zoals het hier gaan moet. Dat wil Johannes ons vertellen. Over dat wonder wat Jezus doet op die bruiloft te Kana. Het is een prachtig verhaal. Denk jongens en meisjes dat jullie dat verhaal kennen. Hè? Dat zullen ze verteld hebben, de juf of de meester op school of op de zondagschool, de club, thuis. Over dat Jezus water in wijn verandert op die bruiloft. Prachtig. Nou ja, het is ook wel pijnlijk hoor. Pijnlijk. Want stel u even voor, hè, dat bruiloftsfeest is aan de gang. Dag 1, dag 2. Dag 3. Nou, dan raakt de wijn op. Blijkbaar heeft Maria dat gemerkt. Ze is even naar achter gelopen. Die knechten. Ja, dat duurt niet lang meer. Dan zijn we door onze voorraad heen. Ze hebben geen wijn. Ja, dat hoor ik Maria tegen Jezus zeggen. Ze hebben geen wijn. En zonder wijn geen feest, hè? Zo ging dat toen. Maria zegt verder niks, maar de boodschap is natuurlijk duidelijk. Of Jezus of haar zoon daar even iets aan kan veranderen. Maar het antwoord van Jezus is afwijzend. Vrouw, wat heb ik met u? Wat is er tussen mij en u? Wat hebben wij gemeenschappelijk? Als je het in heel gewoon Nederlands zou vertalen, dan heeft het iets van, waarom bemoeit u zich met mijn zaken? Dat zit erachter. Dat klinkt nogal hard, hè? Dat vrouw, hè? Dat klinkt ook wel hard, hè? Vrouw. Jongelui, als je moeder vrouw noemt, of dat mens. Dat is natuurlijk onbeleefd, hè? Ik zou zeggen onbeschoft zelfs. Je moeder noem je niet dat mens of die vrouw. Ze heb je gebaard, ze heb je 9 maanden lang onder haar hart gedragen. Ze verdient je eerbied en je respect. Maar Jezus dan, vrouw? Nou ja, dat moet je dan wel in het taaleigen van het evangelie lezen. Dat doet de Heer Jezus vaker. We komen het vaker tegen, dadelijk verderop in het evangelie. Dat Jezus iemand vrouw noemt. Vrouw. Trouwens, zijn eigen moeder straks ook, bij het kruis. Een van die kruiswoorden gaat daarover. Vrouw, zie uw zoon. Zie, dat is dan Johannes, je moeder. Dus die zien niet onrespectvol. Nee, hoe zou de Heer Jezus dat kunnen? Maar het schept wel afstand. Ja, dat is precies waar het hier over gaat. Want Maria kan hier niet, om zo te zeggen, haar moederlijke gezag laten gelden. Hoor maar wat de Heer Jezus achteraan zegt. Mijn uren is nog niet gekomen. Ja, dat kom je in het Johannes-evangelie ook telkens tegen. De uren, het uur. En dan moet je altijd denken aan het uur van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Als u doorbladert naar Johannes 17, dan leest u dat. Waar Jezus bidt in de nacht van zijn lijden. Vader, de uren is gekomen. Uur van zijn lijden en sterven. En de uren, dat is bij Johannes ook altijd het tijdstip dat de Vader heeft bestemd. Daar wacht Jezus op. Hij moet hier niet naar zijn moeder luisteren, maar naar zijn hemelse Vader. Het uur, dat is ook het tijdstip dat de Heer Jezus zich bekend gaat maken. Ik zie Maria weglopen. Niet teleurgesteld, dat vind ik opvallend. Tenminste, als ik haar woorden goed beluister, zei ik, nee, ze loopt niet teleurgesteld weg. Want ze loopt terug naar achter, hè, naar, we zouden zeggen naar de keuken toe, naar die knechten. En ze zegt tegen hem, wat hij je zeggen zal, dat moet je doen. Ook al begrijp je niet wat hij zegt, maar je moet doen wat hij zegt. Nou, daar komt het geloof van Maria naar voren, ziet u dat? Op zijn eigen tijd, maar Jezus zal komen. En even later zien we de Heer Jezus dan toch gaan. Hij loopt naar achter, naar de keuken waar 6 grote stenen watervaten staan. Elk met een inhoud, Johannes zegt van 2 of 3 metreten. Nee, je hebt wat kleinere en wat grotere. Van 80 liter, hè, 2 metreten is 80 liter en van 120 liter. Vaten die er staan voor de reiniging, hè, dat had de wet van Mozes geboden. Alles moest gereinigd worden, bestek moest gereinigd worden, maar de mensen moesten ook gereinigd worden. Dat is immers het gebod van God. God vraagt reinheid, zuiverheid, vandaar al dat water. En Jezus loopt naar die stenen watervaten toe en hij zegt tegen die knechten, vul die watervaten nou tot de rand toe met water. Want er zal water uitgegaan zijn natuurlijk. Vul ze weer tot de rand toe met water. En daarna zegt Jezus, schep er nu uit en breng het naar de hofmeester, de ceremoniemeester. Ja, die weet natuurlijk van niks. En hij drinkt ervan. Hij proeft. Goede wijn. Veel beter dan die wijn die we tot nu toe hadden. En hij roept de bruidegom. Het is even het moment dat we de bruidegom tevoorschijn zien komen. Hè? En hij zegt, iedereen zet eerst de goede wijn op. En als ze er goed van gedronken hebben, de wat mindere. U hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Hoe heb ik het met u? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou ja, goed gemeente, dat is de geschiedenis van Jezus op de bruiloft te Kana. Maar dan toch weer terug naar die vraag. Wat doet Jezus hier? Nou, we zouden nu wel een antwoord kunnen geven, of niet, jongelui? Welk antwoord zou je geven? Ik denk zoiets als, de Heer Jezus heeft een bruiloft gered die anders in het water zou vallen. Hè? Eerst was er niet genoeg wijn en nou wel. Maar ja. Het is wel een beetje een spannende boodschap toch, gemeente, vanmorgen, of niet? Dat de Heer Jezus ervoor zorgt dat het feest weer door kan gaan. En staat, als men wel gedronken heeft, ja, zo vertaalt onze Statenvertaling het, en de Herziene Statenvertaling doet het eigenlijk op dezelfde manier, maar is eigenlijk wel een beetje voorzichtig vertaald. Als je gewoon letterlijk vertaalt, dan staat er toch wel eens iets als ze er goed van gedronken hebben, hè? Nou ja, bijna dronken. Als ze er goed van gedronken hebben. Even tussen haakjes. Dat is natuurlijk geen legitimatie vanmorgen voor onze feesten. Hè? Ik bedoel, dat je drinkt, en dat is natuurlijk eigenlijk geen drinken meer. Hè? Zuipen is geen kanseltaal, maar dat is toch wel wat je doet dan, of niet? En dat kan over onze jongelui gaan, maar dat kan natuurlijk ook over u gaan, hè? Dat voel je toch wel? Moet je niet zeggen van ja, in de Bijbel konden ze er ook wel van. Want dan moet je even doorlezen. En dan moet je de Bijbel maar even doorbladeren naar de Efese brief. Hè? Daar zegt Paulus, word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Maar dan nog. Ook als je zegt van, ja, de Heer Jezus zorgt ervoor dat feest door kan gaan. He, ook als je er niet dronken van wordt, maar wel kunt genieten van een goed glas wijn. En zo. Ja, is dat het dan? Is dat het dan? Wat heeft dat wonder ons te zeggen, gemeente? Nog wel op de derde dag aan het begin van dat openlijke optreden van de Heer Jezus. Nou ja, je moet het verhaal natuurlijk lezen vanuit het einde. Daarom vertelt Johannes die geschiedenis ons. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. En hij zegt er nog wat bij. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen die geloofden in hem. Ik zal er zo nog iets over zeggen. Maar hij heeft wel genoeg ook aan het eerste vanmorgen. Het beginsel. Ja, dat is het. Dat wijnwonder, dat is het beginsel van de tekenen. Zegt Johannes. En beginsel, dat moet je dan goed begrijpen. Dat is niet alleen maar, hiermee is het allemaal begonnen. Het is ook meer dan, het is het eerste in een lange rij. Nee, beginsel, dat betekent in dit wonder zie je al helemaal waar het Jezus om te doen is. In dat begin zie je al helemaal hoe het verder zal gaan. Het laat al helemaal zien waar Jezus voor komt. Het is ook het beginsel van de tekenen, zegt Johannes. Het woordje teken, dat is in het Johannes Evangelie een heel belangrijk woord. Een teken, dat laat iets zien wat je anders niet zou zien. Tekenen, dat zijn merktekenen. Ze laten iets zien van, ja, als God een teken doet van wie God is. Dat woord valt ook in het Oude Testament. Bijvoorbeeld als het gaat over de uittocht uit Egypte, dat is een teken van God. Daar kun je, om zo te zeggen, nou, God aan herkennen. Daar kun je God aan zien wie die is. Daar kun je God aan herkennen in zijn verlossende daden. Want tekenen hebben natuurlijk ook dan te maken met de verlossende daden van God. Die tegelijkertijd ook rampzalig zijn voor Gods tegenstanders. En die tekenen in Egypte bijvoorbeeld. Tekenen en wonderen. Ja, die hebben ook voor Egypte natuurlijk precies die tegenovergestelde uitwerking. Dus laten zien wie God is. Nou, dat wonder, zegt Johannes, op die bruiloft te Cana is ook zo'n teken. Daar kun je nou aan zien wie de Heer Jezus is. En waar hij voor komt. Hij komt. Oh ja. Hij komt om een bruiloft te redden. Maar niet alleen om een bruiloft te redden. Hij komt om zondaren te redden. Ik kijk even, gemeente, hoe het er op die bruiloft aan toe gaat. En daarmee kom ik ook een stap dichter naar u en naar jou toe vanmorgen. Want je bent er ook bij, toch, op die bruiloft of niet? Zomaar stilletjes. Je was er toch bij komen staan, of niet? Kom eens. Als het ware vanmorgen even gast op die bruiloft te Kana. De wijn is op. Zegt Maria. En zonder wijn geen feest, nee. Zonder wijn geen vreugde. De wijn is op. Gemeente, dat is eigenlijk zo kenmerkend voor ons leven, hè? Ik bedoel, voor een leven zonder God. Dan kan je er wat van proberen te maken. Ook met die aardse wijn, hè? Ja. Probeer er wat leuks van te maken. En er zijn er wat, hè? Alsof het leven één groot feest is. Soms denk ik wel eens, we dansen op een vulkaan op het ogenblik. Maar goed, het hoeft niet eens alleen in uitspattingen te zijn. Want je kan toch ook genieten van de mooie dingen, of niet? Dat mag hoor. Jezus gaat naar een bruiloft. Ik mag u vanmorgen ook zeggen, en jongelui, dat je mag genieten van de mooie dingen. Er zullen hier vanmorgen vast mensen bij ons zijn, jongelui, die bezig zijn met de voorbereiding van hun trouwdag. Daar mag je van genieten hoor. Ik zou zeggen, als je de Heer Jezus ook maar op je gastenlijst zet. Als je hem ook maar uitnodigt. Want anders wordt het geen genieten. Maar je mag ervan genieten. Van de goede dingen. Van je gezin. Van je familie. Van je werk. Maar het kan zomaar gebeuren, gemeente, dat de wijn opraakt. En dan? Wat hou je dan over? Als dat nou is waar je alleen maar voor leeft, en dan? De wijn is op, gemeente, dat is al sinds Genesis 3 zo, hè? En dan kan je er zonder God wat van proberen te maken. Maar zonder God, gemeente, geen ware vreugde. De wijn is op. Laat ik het vanmorgen dan eens even op een andere manier zeggen. Want kijk, als ik woorden als zonde en schuld gebruik, dan weet u wel ongeveer waar het over gaat, toch? Jullie toch ook jongelui of niet? Maar het kan ook zijn dat je er zo aan gewend raakt aan die woorden. Het hoort zo bij ons taal eigen in de kerk en zo. Ja, dat hoort bij de kerk. Laat ik het vanmorgen dan eens even anders zeggen. De wijn is op. En kijk eens even naar je eigen leven vanmorgen. En dan. En nogmaals, dat gaat dus niet alleen maar over die mensen onder ons die zeggen, ja, als ik eerlijk ben, leef ik toch heel plat, hè? Platte lol. Maar ook gewoon als je leven zomaar zo'n gewone gangetje gaat. Dat valt op een gegeven moment stil. Hè? Je ziet het op die bruiloft gebeuren. Het is eerst, om zo te zeggen, in de keuken. Bij die knechten, die kijken elkaar aan. Ze zeggen, ja, nog even en dan is het op. En dan krijgen op een gegeven moment anderen ervan te horen. Daar krijgt de ceremoniemeester moeten van horen. En die ceremoniemeester moet dan naar die bruidegom en die bruid gaan. En uiteindelijk weet iedereen het. En nou, dan houdt het feest op. En dan is dat bruidspaar voor altijd, dat bruidspaar van, ja, daar was de wijn op. Weet je nog? Was de wijn op. Schande is dat. Maar ja, waar leef je voor? Dat is de vraag aan de konons, hè? Waar leef je voor? Maar kijk nu eens naar de Heer Jezus. Op die bruiloft te Kana. Op de derde dag. Dat is... Dus niet alleen maar een mooie trouwdag, hè, voor de Joden. Of de derde dag na die ontmoeting met Nathanael. Maar de derde dag, dat is in de Bijbel ook heel vaak de dag dat God iets nieuws gaat doen. Bij de Sinaï. En natuurlijk vooral op Pasen, hè, de derde dag. Nou, je ziet het hier ook gebeuren. Op die derde dag verandert Jezus water in wijn. Op die bruiloft. En als die ceremoniemeester die wijn drinkt, dan roept hij de bruidegom en hij zegt, u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. En dan zegt Johannes, en dit is het beginsel van de tekenen wat Jezus gedaan heeft. Beginsel. Ik zei dat al, betekent dat het er om zo te zeggen allemaal al in zit. Hier kun je zien, gemeente, wie de Heer Jezus is. Niet alleen hoe het begon, maar ook waar het om begonnen is. Dat is het, hè? Niet alleen hoe het begon, maar ook waar het om begonnen is. Hij komt om zaligmaker van zondaren te zijn. Hij komt om zondaren echte blijdschap te geven. En hij begint op een bruiloft. Ik denk niet zomaar, hè? Het is in het huwelijk fout gegaan, hè? Adam en Eva. Daar begint ook het herstel. Hij verandert water in wijn. En er komen er nog meer van die tekenen. Johannes die merkt het telkens op. Hè? Weer zo'n teken, nog zo'n teken. En ze laten zien wie Jezus is. Hè? Bij die broodvermenigvuldiging. Johannes 6. Jezus het ware brood. Bij die genezing van die blindgeborene, Johannes 9, Jezus is het licht. Bij de opwekking van Lazarus, Johannes 11, hij is de opstanding en het leven. Zo ook hier, Jezus is die ware wijn, gekomen om onze redder te zijn. Verderop in het evangelie vergelijkt Jezus de wijn met zijn bloed, jazeker. Mijn bloed is ware drank. Moet je nog eens kijken hoe het eraan toe gaat, gemeente, op dat... Bij dat wonder op die bruiloft te Kana. Jezus die naar achter loopt. Daar staan die stenen watervaten. Grote vaten. Omdat die wet van Mozes, gemeente, zegt dat het nooit genoeg is. Hè? Dat is de wet, hè? Nooit genoeg. Altijd meer reiniging. Uit onszelf ben je niet rein. Altijd meer reiniging. Je zou kunnen zeggen, het zijn de vaten van de wet. En wat doet de Heer Jezus nou? Hij maakt van de vaten van de wet, vaten van zijn evangelie. Zie je dat? Hij zegt, schep er maar uit die vaten. En breng het maar naar die ceremoniemeester. U hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. De vaten van de wetgemeente worden de vaten van het evangelie. Er zal met vreugde geschept worden uit de fonteinen van het heil. Ja, dat zie je hier gebeuren. Nou zie je wie de Heer Jezus is, gemeente. Maar waar die voor komt. Het is nog helemaal in het begin. Maar het zit er al helemaal in. Beginsel der tekenen wat Jezus gedaan heeft. Als je die wijn ziet, dan moet je denken aan die weg die de Heer Jezus zal gaan. Begint op een bruiloft. En waar gaat het heen? Naar het kruis. Het eindigt niet aan het kruis. Want weer die derde dag. Pasen. Hij komt om voor mensen bij wie de wijn op is, ware vreugde te geven. Gemeenschap met God. Vreugde. En als ik dat geweten hoor, dan moet ik denken aan die woorden van Jesaja. Ook al in zo'n barre, donkere tijd. Dat op de berg Sion een vreugdemaal zal zijn. Met verse wijnen, ja. En als ik dan doorlees. Openbaring 19. Dan ziet Johannes weer zoiets. Dat die bruiloft van het lam. Daar gaat het heen. Ik bedoel, voor allen die van Christus zijn, gaat het daarheen. Was dat een heerlijke boodschap, gemeente, in een wereld waarin de wijn op is. En dat is toch onze wereld. Ik ga je nou vanmorgen geen angst aan praten, maar wij leven toch wel in een angstige tijd, hoor. Ik hoop wel dat je er waakzaam van wordt. Dat je niet denkt, nou het zal allemaal wel meevallen. We leven in een hele spannende wereld en waar gaat dat heen? En eigenlijk laat die wereld het zelf zien. De wereld laat zijn, hoe langer hoe meer de masker vallen. Hè? De masker van leuk en mooi en zo. En ja, ik zou bijna zeggen, die wereld zegt het zelf. Als je op mij vertrouwt, wat hou je dan over? Hou je niks over, hè? En als je je eigen leven leert kennen. Zeg je, oh God, wie ben ik eigenlijk? Jarenlang platte lol. En zelfs, niet eens dat. Hè. Zelfs als je zegt, nou, ik probeer best wel een beetje netjes en ingetogen te leven. Maar tegelijkertijd zo zonder God. De wijn is op. Ik mag u vanmorgen, gemeente, verkondigen dat er bij God, dat er bij de Zoon van God ware vreugde is. En dat wat lang geleden gebeurde, dat God zegt, schep nu en breng het naar de ceremoniemeester. Dat God dat vandaag ook doet. Hij zegt, schep maar. En breng het maar naar die mensen daar in waarde. En verkondig het ze maar, dat er bij mij ware blijdschap en ware vreugde is. Ook als je erachter gekomen, ik zou zeggen, juist als je erachter gekomen bent, dat je in jezelf zo verloren bent, ja. Je eigen leven geleid hebt. God zegt, hier ben ik. Hier is die zich bekend maakt, waar het hem om te doen is. Om je heiland te zijn. Je redder. Zie je hem gaan? Naar achter loopt hij. En straks loopt hij nog verder hoor. Naar het kruis. Om van de vaten van de wet, die aanklacht van de wet, om die weg te nemen. En je ware diepe vreugde te geven. Werkelijke blijdschap. Ik zie Jezus gaan, wat een wonder gemeente. Kijk nog eens heel even mee. Want waarom doet de Heer Jezus dat? Hij had toch gezegd dat zijn uren nog niet gekomen was? Nee, nog niet iedereen krijgt het te zien. Het gebeurt om zo te zeggen nog in de keuken. Achter de coulissen zou je zeggen. Maar de discipelen die zien het. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En als dat woordje heerlijkheid in de Bijbel staat, dan gaat het over die goddelijke heerlijkheid. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Johannes zegt, we hebben het gezien. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Want die heerlijkheid, maar ja, als God zijn heerlijkheid aan je laat zien, gemeente, dan moet je sterven. We zijn 1 januari weer begonnen in Genesis 1 en dan lees je in Exodus weer over die heerlijkheid. En Mozes die zegt, toon mij uw heerlijkheid. En God zegt, kan niet. Want je zou sterven. En Mozes die zelfs een gezicht heeft wat blinkt van heerlijkheid. Als hij bij God geweest is, dat hij een doek over zijn hoofd moet doen. Anders zouden die Israëlieten sterven. Maar dat is de heerlijkheid van God. Hè? Dat je moet sterven, dat wij voor God niet kunnen bestaan. En dan zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid gezien. En je hoeft er niet bang van te zijn, maar het is een heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En Johannes zegt, kijk, op die bruiloft hebben we het al gezien hoor. Toen zagen we het al. En weet u wat er zo heerlijk is, gemeente? Ik mag u vanmorgen dichterbij nodigen. Dan krijg je iets te zien wat de wereld je niet te zien geeft. En wat mensen die zonder het woord van God leven ook niet zien. Moet je je voorstellen. Het is een wonder hoor dat je hier vanmorgen zit. Als je met vreugde naar de kerk gekomen bent. Maar ook als je zegt van nou. Het was eigenlijk uit sleuren. Of misschien hebben ze hier wel mee moeten sleuren vanmorgen. Bij je bed gestaan. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Zeg, wat een wonder dat je hier bent vanmorgen. Joh. Op de plek waar de Heer Jezus zijn heerlijkheid heeft gezien. En zeg, hier ben ik. Hier ben ik. Gekomen om je redder te zijn. Beginsel van de tekenen. Ja, als ik op die bruiloft kom, dan moet ik verder kijken. Naar Golgotha. Maar ik moet nog verder kijken. Naar die bruiloft van het Lam. Zul je daarbij zijn, gemeente? Hebben we wat te bespreken vandaag toch in ons gezin? Zul je erbij zijn? Hebben we wat te bespreken in ons huwelijk of niet? Zul je erbij zijn? Zullen we het aan elkaar vragen vandaag? Zul je erbij zijn? En als je hier zit en zegt, ja, ik heb nou eigenlijk wel genoeg dat woordje bruiloft gehoord. Dat zit zo pijn bij mij. De brokstukken van je huwelijk. Of als je nooit tot een huwelijk kwam. Weet je, bij die bruiloft van het lam gaat dat niet daarom. Maar dan gaat het erom of je met de Heere Jezus verbonden bent. Als je bruidegom. Het is haar gegeven, die bruid, dat ze bekleed zal worden met fijn, blinkend, ja, daar heb je het weer. Ik zou bijna zeggen, die afglans van die heerlijkheid op die bruid. Fijn, blinkend, lijnwaad, de rechtvaardigmakingen van de heiligen. En God zegt, ik verklaar je voor onschuldig. Ik zie geen van je zonden meer aan. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan een verhaal wat ik ook ooit hoorde in een preek van dominee Leendert Kieffiet. Hij was jaren geleden predikant in Gouda. Hij vertelde over zijn eigen trouwdienst. Zijn vader hem trouwde. En hij zei, er waren nog wat mensen in de kerk die normaal niet in de kerk kwamen. En toen zei mijn vader, zei dominee Kieffiet, de bruid die had alleen maar schulden. En de bruidegom heeft alles betaald. En toen zag hij mensen gaan zitten kijken. Nou wordt er wat verteld. Nou wordt er een boekje open gedaan over die bruid. Het gaat natuurlijk over de bruid van Christus. De bruid heeft alleen maar schulden. Maar de bruidegom, die heeft alles betaald. Nou ja, waar zoek je het, hè? Dan moet je toch wel dwaas wezen als je het nog buiten Jezus zoekt, of niet? Hoor vandaag. Voor het eerst. En hoor ook nog eens opnieuw op, zou ik zeggen. Het gaat naar een bruiloft toe. Als je van Jezus bent. En anders, eeuwige duisternis. Eén van tweeën. Het een of het ander. En daarom zeg ik vanmorgen, zalig zijn allen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Maranatha. Amen. staan overgemeten tot de dienst van de gebeden. We doen onze voorbeden. We eindigen met het Onze Vader. Laat ons danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ook op die bruiloft kwam. Dat u er niet aan voorbij ging. U komt toch om ware vreugde te geven. En dat in dat beginsel van de tekenen uw lijdensweg al verklaard lag. De weg die u gaan moet. Opdat zondaar een ware vreugde krijgen. O God, we bidden u. Leer ons om de schone schijn van deze wereld te doorzien. Ook de feesten van deze wereld. Leer ons om de schone schijn van de drank van overdaad te doorzien. En leer ons bovenal op u te zien, o God. Op u, Heere Jezus. Die het kruis heeft verdragen. En de schande heeft veracht. En de smart heeft gedragen. Opdat allen die u kennen, allen die in u geloven, ware vreugde vinden. Heren, die tekstwoorden die eindigen met en zijn discipelen geloofden in hem. En daar bidden wij ook om. Dat we iets van u hebben gezien vanmorgen. Van wie u bent. En wat u doet. Onze heiland. Dat wilt u zijn. O, laat dat aan niemand van ons voorbij gaan vanmorgen. Heren, wij doen u voorbeden. Voor die wereld waarin we leven. Het is zo'n angstige wereld. Het is allemaal zo broos. En er gebeurt zoveel. Wij bidden voor de machthebbers van deze wereld. Bij wie woorden ook gaan over mensenlevens. Wilt u macht, o God, eigen macht, breken. En behoedt u ons voor verder escaleren in deze wereld. En als die wereld laat zien dat het geen veilige plaats is, leer ons jong en oud de toevlucht bij u te zoeken en te vinden. We bidden voor uw volk Israël, om de vrede voor Jeruzalem. En we geloven dat ook de volkeren rondom Israël daar goed mee uit zijn. We bidden om de komst van uw koninkrijk. We bidden voor onze broeders en zusters in verdrukking. We bidden voor uw kerk wereldwijd, waar uw gemeente al samengekomen is en waar uw gemeente nog samenkomen zal. Want uw roem is over de hele aarde. Wij bidden voor uw kerk in ons land. In allerlei kerken en kerkjes. Wij bidden om herkenning, o God. Dat we elkaar de hand zullen reiken. Juist ook als kerken van de gereformeerde belijdenis. Vergeef ons, o God, onze grote woorden, ook naar elkaar toe. En leer ons om samen te buigen voor u. Te beginnen ook hier in onze eigen omgeving. We bidden voor uw gemeente hier. Voor heel uw gemeente, in de kern en aan de rand. Wij bidden om die middelpunt voltrekkende kracht van uw evangelie. We bidden om wijsheid voor dominee Tramper, ook als hij vandaag op beroep preekt in Elspet. En als hij komende week moet beslissen, geeft u wijsheid. U weet wat goed is voor hem, voor uw gemeente in Elspet en voor uw gemeente hier in Waarder. En laat hem bovenal tot zegen zijn, als het hier is en als het daar is. We bidden, Heere, voor heel uw gemeente, jong en oud. U weet ook wat we nodig hebben, ook in onze gezinnen. Onze huwelijken. We bidden voor alle die weten van alleen zijn. Op welke manier dan ook. Die vanmorgen ook wel de pijn gingen voelen. Bij die bruiloft. O God, zie ons aan. Ontferm u over ons, Heere Jezus. We doen u voorbeden voor onze zieken, al onze zieken. U kent ze één voor één. Maar we bidden heel in het bijzonder vandaag voor Olivia en voor Roosmarijn. En voor Carolien en voor Robert. En voor Casper. O God, u weet de spanning in hun gezin. Als gezondheid zo broos is. We bidden voor Olivia. We danken u, Heere God, als het goed maakt. Maar ook als het kwetsbaar is. Mag er een voortdurend gebed zijn voor haar en voor haar ouders. En voor heel het gezin. Ook voor de dag van morgen, ook als Roosmarijn dat onderzoek moet ondergaan. Maar God, u weet wat er leeft ook in ons vader- en ons moederhart. En ook in ons eigen hart. Zie ons aan. Met uw ontferming, o God. Ziet u een ontferming op heel dit gezin neer. Bidden voor Marie de Bruin. U weet wat ze doormaakt en nodig heeft. Ook in onderzoeken geeft u de doktoren ook wijsheid. We bidden voor broeder Maarten Brak. Als hij deze week een ingreep moet ondergaan. Zegent u de hand van de artsen ook dan. We bidden voor onze zuster Wilma van Herk, Butgen. En voor allen die haar lief zijn, ook in de spanning van dit moment en van deze week. Heer, u weet wat ze nodig heeft. Laat het boven alles uw genade zijn. Maar Heer, wij zijn toch ook geschapen om te leven. En daarom bidden we dat u de hand van de dokters ook zegent en ze ook wijsheid geeft. We bidden, zie ons aan deze zondag. Laat het een dag van u zijn. Aan u gewijd. Breng ons vanavond weer samen. Hoor en verhoor ons. God en barmhartige Vader. Door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is Psalm 138, het derde couplet. verheft gemeente uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga dan in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.